Goedemorgen, broers en zussen. Ik ga meteen beginnen met te zeggen, de meeste van ons, denk ik, of toch velen van ons gaan wel een lijstje met zijn of haar favoriete versen. Nee, versen die je zodanig bent gaan koesteren na verloop van tijd, of versen die zo kostbaar zijn geworden voor jou, dat je zelf van buiten bent gaan lezen, gaan leren. Ik heb ook zo'n lijstje, en ik heb ook zo'n paar versen, dat ik ook zo ben gaan koesteren, dat ik ook die ook van buiten ken. Voorbeeld, 1 uit 2 Kronieken 16:9. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Bestaat uit drie elementen. En waarom hou ik zo van dat vers? Wel, omdat dat een vers is die ons is gegeven, een vers waarin een hele mooie belofte ligt. Niet over de toekomende wereld, maar over de, terwijl we nu in deze wereld zitten, een hele mooie belofte om ons bij te staan. Ja, en daarom heb ik hem ook van buiten geleerd. Ik weet niet als er iemand vertrouwd is met die belofte, in welke context dat die staat, wie hem gesproken heeft en wie tegen wie dat gezegd heeft. Weet er dat iemand? Zoals serieus verschiet, moest er dat iemand weten. Want het is een zeer minder gekende profeet. Ik zal het nog een keer herhalen. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Wie zegt dat? Ach, ik wist het. Niemand weet het. Het is normaal. Profeet Hanani zegt dat tegen koning Asa. En het is toch wel een hele mooie belofte, wat dat die profeet zegt. Dat is een van mijn favoriete versen. Nee? Hij zegt dat tegen koning Asa. Profeet Hanani was 100% ervan overtuigd dat dat de belofte was van God aan de mens. Wat zei hij in feite tegen koning Asa? Hij zei, kijk koning Asa, als jij jouw leven volledig aanpast aan wat God wil voor jou, als je hem volledig toegewijd bent, zegt hij, wel dan zal God zich aan zijn belofte houden en jou bijstaan in alles wat je doet, als jouw hart volkomen naar hem uitgaat. Het is dus God die je belofte maakt doorheen de profeet aan Asa. Maar die belofte, broers en zussen, is niet alleen bedoeld voor Asa. Die belofte is ook bedoeld voor ons, wij, christenen, vandaag de dag. Moet er niet naartoe gaan, maar Petrus zegt iets soortgelijks. Hij zegt dit in 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 10 en 11. Hij zegt dit. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Deze Nieuwtestamentische belofte lijkt in veel opzichten gelijk aan deze, is in veel opzichten gelijk aan deze Oud-testamentische belofte. Die belofte van Hanani ga ik een paar keer herhalen, want het is het thema van de preek. Hey. Maar wat wil het dan nu zeggen, als Hanani zegt dat het hart van een mens volledig naar God moet uitgaan? Wat wil dat zeggen als Petrus zegt dat we de roeping waarvoor we uit, waarvoor geroepen zijn, dat we moet waarmaken. De verkiezingen waarvoor we uitverkoren zijn, dat we moeten waarmaken. Wat wil dat zeggen? Wel, de Heere heeft ons niet alleen vele mooie beloften gegeven, hij heeft ons ook vele mooie voorbeelden gegeven van mensen in de schrift waarin deze beloften ook gerealiseerd werden. Vele mooie voorbeelden van mensen in de schrift wier hart volkomen naar God uitgaat. Vooral in de boeken 1, 2 Kronieken, 1, 2 Koningen. En deze morgen zou ik hier een voorbeeldje willen lichten uit de schrift van een koning, wier hart volkomen naar God uithing. Maar vooraleer ik naar de passage zou willen gaan voor vandaag, wil ik eerst even langsgaan bij 2 Koningen hoofdstuk 18, ter introductie. 2 Koningen hoofdstuk 18, om jullie een keer te introduceren met deze man. Vers 5, 6 en 7. Daarna zal ik naar de passage gaan die we deze morgen zullen behandelen. Je moet eens lezen wat dat God, samengevat, over die man zegt, doorheen de schrijver van dit boek. Hij vertelt ons hier iets meer over de wandel en de handel van deze man. Vers 5. Hiskia stelde zijn vertrouwen in de Heer, de God van Israël. Nooit, nog voor, nog na zijn tijd, is hij geëvenaard. Doorheen van de koningen van Juda. Hij was de Heer toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd. Hij hield zich aan de geboden die de Heer aan Mozes heeft gegeven. De Heer stond hem bij, zodat Hizkia alles wat hij ondernam, tot een goed einde bracht. De persoon in deze passage, wier hart volkomen naar God uitgaat, is koning Hizkia. En we zullen zien, broers en zussen, in het gedeelte dat we zullen behandelen, dat er heel duidelijk twee dingen naar voren komen in het leven van deze koning. Ten eerste, die man wordt door God gebruikt om veel mensen tot denken te brengen. Dat is een eerste punt. En het tweede punt is, dat je zult zien, dat alles wat die man doet, dat dat gezegend is door God. Dat Gods zegen daarop rust. Mag ik u vragen in deze morgen, broers en zussen, is dat ook niets dat wij willen? Wij willen gebruikt worden door de Heer om anderen tot inkeer te brengen. Dat is een verlangen van ons hart. En ten tweede, wij willen dat God al het werk van onze handen zegent. Dat is iets dat we echt ook willen. Dus het zou toch goed een keer zijn om een keer het leven van deze man, Hizkia, een keer onder de loepen te nemen. En een keer van dichterbij te bekijken. Wie is deze Hizkia? Wel, Hizkia was een nakomeling van David. Het is een jonge man. Hij is op heel jonge leeftijd, redelijk jonge leeftijd, tot inkeer gekomen. Hij was waarschijnlijk rond zijn 20ste. En van jongs af aan neemt hij al het besluit om God toegewijd te zijn. Van jongs af aan. Om niks niet meer te doen zonder Gods medewerking. Hizkia was bereid om voortaan, op jonge leeftijd, zijn leven aan te passen aan wat God wilde voor hem. En ik wil nog eens terugkomen weer op de belofte van Hanani, die drie elementen. Ten eerste, Gods ogen gaan op zoek over de hele aarde. Ja. Ten tweede, naar een man wier hart volkomen naar hem uit had. En ten derde, hij zal hem krachten bijstaan. En God had zo iemand gevonden in de persoon van Hizkia. Maar deze belofte, heb ik al gezegd, is niet alleen voor grote godsmannen. We hebben dat ook gezien in het leven van Abraham en in het leven van David, dat God met hen was. Met Mozes en zo. Maar ik heb gezegd, die beloften zijn niet alleen voor godsmannen, die beloften zijn voor iedereen, wat jouw achtergrond ook is, hoe jong je bent, hoe oud je bent, man of vrouw. Iemand die bereid is om zijn leven op alle vlakken aan te passen en bij te sturen aan wat God wil, wel zo iemand kan heel veel betekenen voor andere mensen. Als jij persoonlijk dat besluit hebt genomen, dan zal ook jij ervaren, net als Abraham, net als Mozes, net als Hizkia, ga jij ervaren dat God zich aan zijn belofte houdt en gaat God zich krachtig bijstaan in jouw leven. Dat is een belofte. Dan ga jij mensen tot zegen zijn, mensen tot inkeer zien komen en zelf gebruikt worden daarvoor en zal God het werk van jouw handen zegenen. Ook u, broers en zussen. En er bestaat inderdaad geen hogere roeping, dan die uitverkiezing. Maar, het is nu natuurlijk niet dat je besloten hebt om je leven te geven op die manier aan God, om God toegewijd te zijn, dat alles nu ook van een lijn dakje gaat lopen. Nee, dat weet je ook al, dat dat niet zo is, dat zo gaat gaan. Zoals dat straks in het leven van Hizkia ook. Nee, je krijgt wel de belofte dat God jouw krachten bij zal staan, en je zal ook grote vreugde beleven als je de roeping ook respecteert. Maar dat wil niet zeggen dat je je dienst aan God onbelemmerd zal je werk kunnen doen. Of dat je altijd vreugde zal hebben. Je vreugde zal belemmerd worden. Dat is zeker. Mevrouw en ik moesten een tijdje geleden shoppen. We moesten naar Oostende. Mevrouw had een winterjas nodig. En zoals gewoonlijk, ik laat dat altijd over aan mevrouw. Ik doe niet graag shoppen. Ik loop niet graag in die winkels. En mevrouw doet dat dan. Ik zet me dan ergens in het tierom. Met een goed boek. En mevrouw doet de shopping. En ik stak een of andere tierom binnen. Het was een regenachtige dag. En ik had een heel interessant boek mee. En ik was echt aan het genieten van dat boek. Terwijl mevrouw aan het shoppen is. Met een verse cappuccino voor me. Voor degene die niet weet wat een cappuccino is. Dat is koffie met verse slagroom. Mens kan er echt van genieten. Met een goed boek. Hè? Wat trainde. En op een gegeven moment kwam er een man langs met een hond. Ja, en iedereen weet, als een hond nat is, dat je dat ruikt. Hè? Iedereen binnen een straal van 5 meter ruikt die hond. Hè? Zo'n muffe, onaangename geur. En ik had de man in de gaten. Nee, ik zag hem zoeken naar een plaatsje. Het waren nog een aantal plaatsen vrij, tientallen meters ver van mij. Maar er was ook nog een plaats vrij, een paar meters ver van mij. Hij mag eens raden waar de meneer zich neerzette met zijn hond. Inderdaad, vlak naast mij. Nee? Ik zat binnen de straal van 5 meter. En ik was net aan het genieten van een cappuccino en van een goed boek. Nee? Maar meer en meer begon de welriekende reuk van mijn verse cappuccino overtroffen te worden door de niet zo welriekende reuk van de natte hond. Hè? Dus mijn genot en de dingen van God en mijn genot aan mijn verse cappuccino was een beetje aan het smaken like sneeuw voor de zon. Hè? En om het nog wat erger te maken, vond de hond er niets beters op. Dan zeg ik hier zo flink uit te schudden naast mij. En het was zo. Hè? Ja, ik vond dat niet zo leuk in feite. Ik vond dat niet zo leuk. Maar ja, als christen moet je op zulke momenten natuurlijk wel verdraagzaam zijn. Je moet dat tegen kunnen. Zelfbeheersing is een vrucht van Gods geest. En ja, ik kan niet stoeven, maar ik kon me wel beheersen. Maar, ik moet wel zeggen, ik zat toch wel met rare gedachten in mijn hoofd over die persoon. Hè. Ik was aan het denken aan de woorden van de Heer Jezus zelf toen hij sprak over de almacht van God. Dat hij zei, ja, dat hij zo zorgt voor ons, dat de Heer zegt, ja, dat God het weet als er een mus doodvalt, hè, uit de hemel. En ik was zo aan het dachten, ja, God zal het ook wel weten, moest die hond die doodvallen naast mij. Zo zie je maar, de hond viel niet dood, en ik moest het gewoon maar verdragen. Zie? Zo zie je maar dat je wel een zegend leven kan leiden, hè, dat je wel vreugde kan vinden in de dingen van God, maar dat dat soms kan belemmerd worden. Wel, zo was het ook in het leven van Hiskia. En vooraleer ik naar de passage wil gaan, wil ik toch eerst in het kort iets vertellen over de tijd waarin Hiskia leefde. Je moet weten, Hiskia leefde wel in een hele slechte tijd. Hij was ondertussen al de 13e koning van Juda. En vele koningen voor hem hadden het niet echt goed gedaan. We lezen in Gods woord dat vele koningen kwaad deden in de wat kwaad was in de ogen van de Heer. Vele koningen hadden dat gedaan. En hier op het moment dat Hiskia dus als jongeman op de troon komt zitten, was de toestand van God zeer schrijnend. En dat omwille van het gedrag van de verschillende koningen die vooraf hingen. En een gebrek aan respect voor God. Nu, wat was er gebeurd? Het volk van God had, zoals God ook beloofd had, had vele vijanden. En de vijanden hadden de steden ingepalmd, vele steden ingepalmd, van Juda, dorpen ingepalmd. De Edomieten bijvoorbeeld hadden zelfs in de steden van Juda steden ingepalmd. En dus de zonen en de dochters gewoon weggevoerd, meegenomen. Hè? De aartsvijanden van Gods volk, de Filistijnen, hadden in ook heel wat delen van het land gewoon steden ingenomen, nederzettingen geplaatst. En gewoon Filistijnse families daar laten wonen. Zo'n beetje het omgekeerde dat er nu gebeurt in Israël, die nederzettingen. Wel, dat was hier gewoon het omgekeerde. Dus het was echt geen goede tijd. God had dat ook beloofd. Hij had beloofd, als je me gehoorzaamt, zult je vrede hebben in het land. Maar als je me niet gehoorzaamt, dan mag je er zeker van zijn dat je vijanden jou tot de last zullen zijn. En dat is ook gebeurd. En Hiskia wist heel goed wat de oorzaak daarvan was. Dat ze zo in een schrijnende toestand zaten. Nee? Hij was een van de weinigen die nog redelijk goed vertrouwd was met Gods woord. En omdat hij wist wat er gaande was, wist hij ook wat er moest gebeuren. Hij wist dat. Zodanig dat Gods God opnieuw weer die volle zegen zou krijgen, wist Hiskia wat hij moest doen. En nu gaat God aan het werk met die man. Ik wil even naar de passage over vandaag, 2 Kronieken, hoofdstuk 29. De Heere had dus die belofte die hij gemaakt heeft aan Hanani. Hij had zich gewoon aan die belofte. Hij moet nu een keer goed opletten wat dat God allemaal gaat doen. Ik ga gewoon een paar dingen aanhalen door deze jonge man. Toen hij op de troon kwam zitten was hij exact 25 jaar. Moet ik eens zien wat die man betekent en betekend heeft in het leven van vele mensen. Je zou denken dat David op een lijstje staat, hoog van boven, helemaal alleen, van qua roem en zo, dat hij door niemand geëvenaard kan worden. Maar dat is zeker niet waar. Je moet even kijken naar vers 2. Hij, Hiskia dus, hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David had gedaan. Dus was hij meer? 2 Kronieken 29, vers 2, was hij meer? Hiskia wordt op dezelfde hoogte geplaatst van David. Hiskia wordt vergeleken, de wandel van Hiskia wordt vergeleken met de wandel van David. Dus je hoeft echt geen David-allures te hebben om door God krachtig gebruikt te worden zoals David. Dat hoeft niet. Herinner de belofte? Wie hart volkomen naar God uitgaat, God zal die persoon krachtig bijstaan. Ook jij en ik, broers en zus, moeten geen David zijn of een Mozes of een Abraham om door God krachtig gebruikt te worden. Dat wil zeggen dat u en ik in ons de potentie hebben om ook veel te betekenen voor mensen rondom ons. Want moest dat niet zo zijn dat wij de potentie niet zouden hebben, dan is God partijdig. Dan is hij niet onpartijdig. Dan is hij partijdig. Wat God door Hiskia heeft gedaan en door David, kan hij ook door jou doen. Maar wat God allemaal zal doen door jou, broers en zussen, zal afhangen, weet je van wat? Van één ding. Namelijk, hoe ga jij reageren op wat God in jou bewerkt? Ik ga nog een keer herhalen. Hoe ga jij reageren op wat God in jou bewerkt? Dat is heel belangrijk dat je dat beseft. Wat ga jij doen op wat God bewerkt in jou? En moet ik je kijken nu? Laat ons een keer gaan naar vers 3. Hoe Hiskia, jongeman, 25 jaar verder handelt. Vers 3. Al in de eerste maand van het eerste jaar van zijn regering, heropende hij de tempel van de Heer en liet hij de deuren herstellen. Het is precies alsof Hiskia al een hele tijd stond te popelen om in actie te schieten. Wanneer begint hij eraan? In de eerste maand van zijn eerste regeringsjaar. Ik denk dat Hiskia in zijn jonge jaren daar al een hele tijd mee bezig was. Nog voor hij op de troon kwam te zitten. Ja, je moet weten, ik heb gezegd, Hiskia leefde in een niet zo aangename tijd. Zijn vader, ik weet niet als iemand de naam van de vader van Hiskia kent. Achas, juiste, ja. Koning Achas, dat was nogal een redelijk onhuur persoon. Slechte koning. Die man liet zijn eigen zonen door het vuur gaan. Dus hij liet zijn eigen zonen, een paar van zijn zonen, offeren aan de god Moloch. Gewoon verbranden om de zegen te kunnen krijgen. Dat was de vader van Hiskia, om nu maar een voorbeeld te geven. Dus Hiskia had broers of halfbroers die als een offer werden gegeven aan die afgod. En als jonge bekeerde moest Hiskia ook met leden ogen toezien wat zijn vader allemaal aanrichtte in de tempel. Want de tempeldeuren waren gesloten, die man respecteerde God totaal niet, koning Achas. En de tempel stond vol met alle soorten van onreine voorwerpen. Dus, en nu zien we hier dat Hiskia, vanaf het moment dat hij op de troon komt te zitten, hier al meteen zijn handen in elkaar slaat en eraan begint. Dus hij was er al een tijd mee bezig, gebed, meditatie, overpeinzen, maar nu schiet hij in actie. Dus blijft niet meer bij gebed, hij schiet hier nu echt in actie. En moet ik kijken wat dat hij doet, dus hij heeft meteen bevel aan de levieten en de priesters om zich te heiligen. Zodat alle onreine voorwerpen, dat ze dat kunnen uit de tempel. Anders, je mocht dan nooit niet binnenkomen als je onrein bent. Je moet eerst gereinigd worden. Vers 4. Hiskia riep de priesters en de levieten bijeen op het plein aan de oostzijde van de tempel en sprak hen als volgt toe. Levieten, luister. Heilig u, zodat u de tempel van de Heer, de God van uw voorouders, kunt reinigen door alles wat onrein is uit het heiligdom te verwijderen. Dus wat doet hij? Ten eerste, hij moest de tempel dus door de levieten en de priesters reinigen. Dat is de eerste stap. En de tweede stap zien we dat hij de mensen ook wil laten weten wie God is. Want hij wist het wel, maar de mensen wisten het niet. Dus hij gaat over naar de tweede stap en hij wil de kennis die hij heeft van God doorheen de schrift delen met anderen. Want Hizkia had de schrift onderzocht, heb ik al gezegd. En hij was te weten gekomen waarom Gods volk in die erbarmelijke toestand terechtgekomen was. Hij was goed vertrouwd met Gods woord en hij wilde ook andere mensen op de hoogte brengen van hoe de toestand daar nu zat. En hij gaat verder. Hij legt dat nu uit, vers 6. Onze voorouders, zegt Hizkia, onze voorouders hebben hun plicht tegenover de Heer verzaakt. Ze hebben gedaan wat slecht is in de ogen van de Heer, onze God, en zich van hem afgewend. Ze hebben de woning van de Heer de rug toegekeerd en zijn niet meer onbekommerd. Ze hebben zelfs de deuren van de voorhal afgesloten en de lampen gedoofd, zodat er geen reukoffer of brandoffers mee konden worden gebracht in het heiligdom van de God van Israël. Daarom, zegt Hizkia, heeft de toorn van de Heer Juda en Jeruzalem getroffen. Hij heeft ze tot een afschrikwekkend voorbeeld gemaakt en tot voorwerp van ontzetting, zoals u uit eigen ondervinding weet. Daarom, zegt hij, zijn onze vaders gesneuveld en onze zonen, dochters en vrouwen in gevangenschap weggevoerd. Ja, dus Hizkia was goed vertrouwd met Leviticus 26, het hoofdstuk over de zegen en de vloek, waarover ik al iets gezegd heb. Dus hij was beter vertrouwd met Gods woord dan de levieten en de priesters zelf. Dat is toch ook wel eigenaardig, even terloops. Hij gaat verder, vers 10 en 11. Wel nu, ik heb me voorgenomen het verbond met de Heer, de God van Israël, te bekrachtigen, opdat gij zijn toorn laat varen. Aan het werk nu, mijn zonen, want u bent door de Heer uitgekozen om voor hem dienst te doen en hem offers te brengen. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar ik heb dat zo regelmatig veel, als je zo de schrift leest, en je komt zo van die passages tegen in je stille tijd, dat je er maar niet genoeg van kunt krijgen. Dat je zegt, goh, ik zal een keer wel verder lezen om te weten wat er gebeurt. Heb je dat ook soms? Ik zie er een paar ja knikken. Dat je er niet genoeg van kunt krijgen. Eh? Wat zal God nu inderdaad doen in die uitzichtloze situatie? Hoe zullen de mensen reageren? Wat gaat er gebeuren? Dat zijn dingen die je zo afvraagt. Wel, dat is een van die passages. Vers 12 tot en met 19 wil ik niet voorlezen. In deze versen zien we gewoon dat Hans de Tempel, al die troep, daaruit gedaan wordt door die priesters en de levieten. Alles wordt gereinigd en de tempel wordt nu officieel in gebruik genomen. En dat moet je eens zien. Dan moet je eens zien wat er hier gebeurt. Herinner je eraan, belofte van Hanani, dat God iemand gaat gebruiken die zich volledig over heeft. En dat begint hier zo, kijk. Hizkia laat er echt geen gras over groeien. We lezen in vers 20, de volgende dag al, dat hij alle leiders te samenbrengt van Jeruzalem, om hen uiteindelijk mee te nemen naar de tempel. En we lezen, de volgende ochtend vroeg riep koning Hizkia de leiders van de stad bijeen, en begaf hij zich naar de tempel. En wat doen ze daar? Ze brachten 7 stieren, 7 volwassen rammen en 7 jonge rammen mee. En 7 bokken als reinigingoffer voor het koningshuis, voor het heiligdom en voor Juda. En wat doen ze dan mee? We gaan meteen naar vers 24 springen. De priesters slachten ze en reinigden met het bloed het altaar van de zonde om voor heel Israël verzoening te bewerken. De koning had namelijk bevolen dat het reinigingsoffer en het brandoffer ten behoeve van heel Israël moest worden gebracht. Dat is misschien een rare passage, maar ik ga hem een keer uitleggen wat dat betekent. Hizkia probeert hier de leiders zo'n beetje mee te trekken. Hij probeert Gods volk een beetje mee te trekken en hij wil Gods volk laten kennismaken met de vergevingsgezindheid van God. De Heere was bereid om Hans het volk weer al, voor de zoveelste keer, weer al te vergeven. Hizkia wilde de mensen dat laten weten. De mensen waren totaal in duisternis. Gods eigen volk. En Hizkia probeert de mensen zo'n beetje mee te trekken. Als leider komt hij wel tot zijn recht. Want dat was de reden waarom die 7 stieren moesten geofferd worden. Die 7 oude en jonge rammen en die 7 bokken. Het getal 7 in de Bijbel spreekt altijd van Gods volmaaktheid. De 7 dagen van de schepping, die cyclus, Gods volmaaktheid. Als de Heer zegt dat je dus de mensen moet vergeven, hoeveel keer moet je ze vergeven? 70 maal 7, zie je. Dus Hiskia wil het volk laten weten, door deze series van 7 offers, dat God weer heel het land met zich wil verzoenen. Volledige land, zelfs het Noordelijke Rijk. Het Noordelijke Rijk was toen al in ballingschap gegaan, en er schoot nog wat rest over van volk. Wel, de Heere wilde dat ook vergeven, Hans dat volk. Dus zie je wat er aan het gebeuren is? Hiskia trekt hier Hans het volk mee. God was een werk begonnen in Hiskia. En dat zal nu grote gevolgen hebben voor de mensen, voor Gods volk. We hebben al een beetje de uitwerking te zien. We gaan verder gaan. Hij gaat dan nu zien hoe Hans dat plan zich nu gaat ontplooien. Hoe God, dus die man, krachtig zal bijstaan zoals hij ook beloofd heeft. We kunnen eens verder gaan. Naar vers 28. Je moet eens zien wat de reactie was als de mensen nu beginnen te beseffen dat God, of als God zichzelf begint openbaren aan de mensen, doorheen wat Hiskia allemaal doet, vers 28. De hele gemeente boog zich neer. Men zong het lied en blies op de trompetten, dit alles totdat het brandoffer volleindigd was. Toen zij met offeren gereed waren, knielden de koning en allen zich bij hem bevonden en bogen zich in aanbidding neer. Dus wat was er aan het gebeuren? Het volk begon te beseffen dat de zonden vergeven waren, ten eerste, en ze begonnen te beseffen dat ze opnieuw Gods goedkeuring hadden over hun leven. Dat is ten tweede. Hiskia had besloten om zich volledig over te geven aan God. En wat zien we? Dat er andere mensen tot inkeer komen. Dat er andere mensen tot kennis komen van God. Mensenleven worden drastisch veranderd. In zijn omgeving kwamen er mensen tot inkeer. Maar je moet eens zien, nu, hoe het verder gaat, in vers 31. Hiskia doet een oproep. Hij zegt dit. Vers 31. Hiskia nam daarop het woord en zei, nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren en breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers en ieder die gewillig was, waard. Vooral dat laatste stuk. Vers 31b. Ieder die gewillig was van hart. Dat is er inderdaad wat er gebeurt als je tot inkeer gekomen bent, broers en zussen. Dat je gewillig bent geworden van hart. Mensen kwamen niet naar de tempel om offers te brengen omdat ze ontzag hadden voor Hiskia. Er was iets gebeurd met die mensen. De mensen kwamen naar de tempel gewillig. De mensen kwamen niet omdat ze moesten van God, maar omdat ze wilden. Ze kwamen uit eigen beweging. Ze kwamen vrijwillig. Ieder die gewillig was, bracht offers. En daar wil ik toch even bij stilstaan, broers en zussen. Want dat geldt ook voor ons. Volledige overgave is niet verplicht. De Heer zal dat niet opleggen aan ons. Als je naar God komt en zegt, ik wil me volledig overgeven, dan moet je dat doen op vrijwillige basis. Niemand wordt geforceerd door God. Dat is precies wat dat Petrus zegt. In 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 2. Ik zal het voorlezen. Hij zegt dat tegen de oudsten van de gemeente. Hij zegt dit. Oudsten, goed Gods kudde waarover u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht. Niet gedwongen. Maar vrijwillig. Zoals God het wil. Volledige overgave, broers en zussen, is vrijwillig. Dat hoeft niet. Je kan Gods geest hebben. En niet God volledig toegewijd zijn. Er zijn er die zich volledig overgeven aan God. Maar zeer weinig christenen hebben die stap genomen. Volledige overgave. Vrijwillig. Heel weinig christenen, broers en zussen, hebben die stap genomen. Heel veel christenen kiezen nog altijd voor gedeeltelijke overgave. En af en toe horen we wel een keer iemand bidden. Dat er een opwekking zou komen, en we willen zo graag een opwekking. Maar broers en zussen, opwekking begint bij jezelf. Volledige overgave is iets waar dat je zelf voor moet kiezen. Hiskia had er zelf voor gekozen om zich volledig had over te geven. En het was zichtbaar in zijn leven. Je kon het zien in zijn leven. God begon krachtig te werken in zijn leven. Waarom? Omdat Hiskia die beslissing had genomen. Ik wil naar hoofdstuk 30 gaan. In het volgende hoofdstuk zie je dat Hizkia weer al staat te popelen, om weer al aan het werk te gaan. Hoofdstuk 30. Hij wil nu per se het Pesachfeest vieren. Ik weet niet of je dat weet, maar of zou het toch moeten weten. Pesachfeest, wanneer wordt dat gevierd? Het zit ver, hè? In de eerste maand, kan het duwtje geven? Ja, de 14e van de eerste maand. Het zit ver, ja. Goed, we gaan verder gaan. Nee. Dat feest moest hier gevierd worden op de 14e van de maand, maar het was geen tijd niet meer. De dingen moesten in gereedheid gebracht worden. Hij kon dat hier niet mee doen. En wat doet Hizkia? Hij gaat gewoon dat feest naar de tweede maand verplaatsen, op de 14e van de maand. Zie dat, die ijver van die persoon, wat dat hij doet, en weet je wat, God gaat ermee akkoord, God gaat hem laat hem doen, en hij zegent het werk van zijn handen. Waarom? Hizkia vond het zo belangrijk dat het volk opnieuw Pesach moest vieren. Waarom? Omdat ze zouden herinnerd worden aan wat er gebeurd was vroeger. Omdat ze zouden stilstaan bij wie God is. Dat wil Hizkia. Zie je, Hizkia is aan het trekken aan de boel. En hij stuurt nog een keer boden uit. Nadien stuurt hij nog een keer, dus hij stuurt boden uit, zodat de mensen klaar zouden zijn voor het feest, van Berseba tot dan, door gans het land. En de boden worden inderdaad wel bespot, hè? Maar er zijn ook veel mensen die luisteren en die afkomen naar de tempel om het Pesachfeest te vieren. En dan lezen we in 2 Kronieken 30, vanaf vers 21. Hier moet ik eens zien wat er nu aan het gebeuren is. 21. Vol vreugde vierden de in Jeruzalem bijeengekomen Israëlieten 7 dagen lang het feest van het ongedecemde brood. Dat is het Pesachfeest, hè. Dag aan dag loofden de levieten en de priesters de Heere door klankvolle instrumenten voor de Heer te bespelen. Hizkia prees de levieten om de kundigheid waarmee ze de Heer dienden. Gedurende 7 dagen van het feest werden er vredeoffers gebracht en beleed men trouw aan de Heer, de God van de voorouders. Vervolgens besloot de volksvergadering om nog 7 dagen feest te vieren. En vol vreugde vierde men nog 7 dagen feest. Als je spreekt van gezegend, hier zie je het, hè. De Heere zegent het werk van deze man. Je verandert zelf die feestdag. Zie je, broers en zussen? Dat is wat ik zo'n beetje wil laten zien in deze passage. Dat wie zich volledig overgeeft aan de Heer, er mag op rekenen dat er dingen zullen gebeuren in zijn leven. Ik wil in dat volgende hoofdstuk gaan. Hoofdstuk 31, vers 21. Dat is hier dus God die dat zegt, doorheen de schrift, geïnspireerd door de Heilige Geest, hè? 1 vers. Hoofdstuk 31, vers 21. Alles wat Hizkia in zijn streven om God te dienen ondernam ten behoeve van de dienst in de tempel en voor de naleving van Gods wet en geboden, deed hij met volle overgave en daardoor bracht hij het tot een goed einde. Hoe zit het met ons, broers en zussen? Hoe komt dat toch, dat er in ons leven zo weinig gezien wordt van de uitwerking van die belofte van Hanani? Van die belofte die God maakt aan ons. God houdt zich niet meer aan die belofte in onze tijd misschien? Of is die belofte alleen maar bedoeld voor David, voor Abraham, voor Mozes, voor Hizkia? Waarom komen er hier in het Westen zo weinig mensen tot inkeer, terwijl er in het Oosten zoveel tot inkeer komen? Wil God dan niet meer krachtig werken in het Westen, door ons? Is God dan plotseling partijdig geworden, dat hij dat kind gaat gebruiken en dat kind, maar dat kind niet, omdat hij het niet verdient? God is toch niet partijdig geworden? Of ligt het aan ons, broers en zussen? Zou het kunnen zijn dat wij gekozen hebben voor gedeeltelijke overhaal, dat we niet gekozen hebben voor volledige overhaal, en dat we tevreden zijn met gedeeltelijke overhaal? Ik wil afsluiten met te zeggen dat ik een tijdje geleden een gesprek gehad had met de zuster. Ik ga niet zeggen wie dat is. Zelf maar raden. Ze zei tegen mij dat ze zo gefrustreerd was. Soms zo gefrustreerd kan zijn. Waarom? Ze is al zo lang christen. En ze heeft nog nooit iemand bij de Heer gebracht. En ik kan dat zeker en vast begrijpen, want dat is inderdaad frustrerend. Het is God, zegt Filippenzen 2:13, die het willen en het handelen in ons teweeg brengt. Alle van ons hebben in ons, toen we tot denken hier gekomen zijn, een hele set van verlangens gekregen. En die verlangens willen we vervuld zien. We hebben dat gekregen van God. Maar broers en zussen, als je niet met respect omgaat met die verlangens die God gegeven heeft aan jou, als je dat niet met volle overgave beantwoordt, als je dat niet aan volkomen overgeeft aan die verlangens die God jou gegeven heeft, dan ga je daar inderdaad soms gefrustreerd van worden. Als je al jarenlang christen bent, en je hebt nog nooit iemand bij de Heer gebracht, dan wil dat zeggen dat je andere prioriteiten hebt. Dat is de harde realiteit. Want wie van ons heeft er niet een verlangen om iemand bij de Heer te brengen? Wie? Toen we tot één keer gekomen waren, hadden we een vurig verlangen. We zouden hemel en aarde verzetten om maar iemand bij de Heer te brengen. Als jij, broers en zussen, daar een gebedspunt van maakt, dat je iemand bij de Heer wil brengen, een gebedspunt, wat denk je dat de Heer jou gaat laten zitten? Dat hij gaat zeggen, je bent je daar niet goed voor, ik zal iemand anders uitkiezen. Je hebt daar de haven niet voor, God is zo niet, dan zou hij partijdig zijn. Als jij daar een gebedspunt van maakt, en als jij dat meent, en dat prioriteit aan heeft, dan mag je zeker zijn dat God dat zal beantwoorden. Wie vraagt, die zal gegeven worden. Of laat het me anders zeggen. Met de woorden van de psalmist. Verlustig u in de Heere. En wat? Hij zal u geven de verlangens van uw hart. Mooiste voorbeeld van de uitwerking. Van de realisatie van de belofte van Hanani. Zien we in de Heer Jezus. Wat zei de Heere zelf? Het doen van de wil van God. Dat is mijn voedsel, zegt hij. Hij gaf zich volkomen over. Niet gedeeltelijk, maar volkomen. Tot in de dood. Hij gaf zich volledig over. En wat was het resultaat? Miljarden mensen zijn gered door hem. Hij zei het zelf. Ik ga het met zijn woorden zeggen. Johannes 6:38. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil. Nee, niet om te doen wat ik wil. Maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hij die mij gezonden heeft. Dat ik niemand van wie hij mij heeft gegeven, verloren zal laten halen. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Volledig overhouden, tot in de dood. Broers en zussen, het is dankzij de Heer Jezus dat wij hier allemaal zitten vandaag. Het is dankzij dat hij zich volledig heeft overgegeven, dat hij de wil van God heeft gedaan, dat wij hier zitten vandaag. Laten we hem daarom ook navolgen. En ons volledig toevertrouwen aan de Heer en ons aanpassen aan wat God wil voor ons. Tot daar.